Hoofdstuk 2. Wat ik ook nu weer zal lezen, waar staat... En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis en hij zeide... Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij... Uit de buik des grafs schreide ik en gij hoort mijn stem... Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën... En de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid... Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere... en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun liederweldadigheid... maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen, het heil is des Heeren. De Heere nu sprak tot de vis en die spuwde Jona uit op het droge. Staat er dan nog steeds heel laconiek. Net zo laconiek als dat hetzelfde staat aan het einde van hoofdstuk 1. Want daarmee, met het laatste vers van hoofdstuk 2... zijn we weer waar we aan het einde van hoofdstuk 1 eigenlijk ook al waren. Maar wat ons in dit hoofdstuk verteld wordt... is natuurlijk hoe Jona bad vanuit het dodenrijk is de gedachte. Dat zegt hij in ieder geval dat dat zo is. Dus daar hielden we het op, dat de man... op betrekkelijk abnormale wijze trouwens, maar was overleden. Ik had bijna gezegd gewoon was overleden, maar dat lijkt me ook wel goed. Maar het gaat erom dat hij inderdaad bidt vanuit het dodenrijk. En we hebben gezien hoe deze woorden die Jona hier gebruikt... eigenlijk helemaal niet origineel zijn. Het zijn namelijk zo stuk voor stuk citaten... sommige vrij, sommige wat minder vrij. Maar het zijn stuk voor stuk citaten uit diverse psalmen. En zelfs is het zo dat als we het opschrift van dit hoofdstuk niet hadden... en ook het onderschrift niet in vers 10... dan zouden wij waarschijnlijk gewoon gedacht hebben hier van doen te hebben... met een van de vele psalmen waarin de psalmist bidt om uitredding... en feitelijk ook om uitredding uit de dood. Dat in ieder geval... En dat is natuurlijk weer zo, omdat deze psalmen zowel als dit hoofdstuk feitelijk woorden weergeeft of gedachten weergeeft van de Heer Jezus, die kennelijk vanuit het dodenrijk bad tot zijn God in de hemel, die hem ook inderdaad uit de dood niet alleen kon verlossen, maar die dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Ik moet er meteen bij zeggen dat het in werkelijkheid nog wat breder is, want mag dan zo wezen... dat juist en vooral hier in Jona dit gebed zo zonder meer letterlijk wordt gesproken vanuit letterlijk het dodenrijk. Het neemt niet weg dat de dienovereenkomstige psalmen, met name die van David, natuurlijk geschreven werden in een situatie waarin de man nog niet dood was. En het zou eigenlijk ook nog wel even duren. Niettemin schrijft David alsof hij dood was. Dat is waarvan Petrus dan vervolgens zegt in Handelingen hoofdstuk 2... dat David dat schreef niet vanwege zijn poëtische vrijheid... maar vanwege zijn profetische bediening. Dat wil zeggen, hij was profeet en hij sprak deze woorden... ziende op Christus, die uit zijn lijf voortkomen zou enzovoorts. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat deze woorden in hun... meest letterlijke betekenis natuurlijk gesproken worden vanuit de dood. Dat kan niet missen. Het neemt niet weg dat ze in breder verband kennelijk gesproken worden... en gesproken kunnen worden gewoon vanuit de levenssituatie hier op aarde. Alvorens men dood is. Het klinkt wat cynisch, denk ik. Als ik sorry. Maar goed, maar zo is het natuurlijk wel. Het is natuurlijk zo dat de dood zelf natuurlijk het eindpunt is, het terminus wou ik zeggen. Maar goed, het eindpunt is van de werking van het verderf. Daar verdwijnt alles in. Het heet ook inderdaad het verderf. Zo staat het hier onder andere in vers 6. Het heerlijke verderf, maar neem niet weg dat het verderf werkt in heel deze wereld. En dat de dood als zodanig niet anders is dan min of meer het eindpunt van de levensweg van de natuurlijke mens. Want hoe dat ook is, in deze wereld heerst de zonde en daarmee de dood. En wij mensen zijn daar ons leven lang eigenlijk aan onderworpen. Dat zijn we ons eerst niet bewust, later wel. Zo gaat het ongeveer. Heeft wat met de leeftijd te maken, denk ik wel eens. Maar niettemin is dat de gang van zaken. Maar het gebed wat dus hier uitgesproken wordt en al die andere gebeden zijn weliswaar letterlijk bedoeld vanuit de dood. Maar meer in het algemeen spreken ze natuurlijk toch ook over verlossing zoals die in dit leven feitelijk al tot stand komt. En ik moet u erbij zeggen dat dat zelfs letterlijk van de Heer Jezus zo staat. Namelijk dat hij gebeden heeft niet alleen uit de dood. Namelijk, hij leefde nog, om zo te zeggen. Niettemin bad hij tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Waaruit je maar beziet dat dit leven hier al als dood beschreven wordt. Dat is waar het op neerkomt. Dat is Hebreeën 5. Ik geloof niet dat ik dat hier al heb aangehaald in dit verband. Daarom doe ik dat nu. Hebreeën 5. Waar gezegd wordt over de Heer Jezus die uit de mensen genomen werd en gesteld werd voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat was vers 1 van Hebreeën 5. Maar er wordt dan van hem gezegd in vers 7. Die in de dagen zijns vleeses, vleeselijke dagen, dagen die vlees zijn. Nee, de dagen waarin hij in het vlees was, de uitdrukking verklaart zichzelf. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, enzovoorts. De zin is niet af zo, dat weet is een lastige zin. De zin is eigenlijk die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Want dat is de hoofdzin, vers 7 en 8. En de rest zijn tussenzinnen. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Waarbij je moet weten dat gehoorzaamheid hetzelfde is als geloof. Dan krijg je ook meteen de moeilijke vragen niet. Dus krijg ik weer die vragen van gehoorzaamde hij dan zijn moeder niet. En heeft hij dat moeten leren later enzovoorts. Deed hij wel wat zijn moeder zei. U ziet, als kind heb ik er al over nagedacht. Toch? Nou goed. Laat me zitten. Maar gehoorzaamheid is niks anders dan geloof. En geloof zou men leren. En als het dat nog niet duidelijk is, zeg ik, geloof is vertrouwen. Dat is toch hetzelfde woord. En dat moet men leren. Men moet leren vertrouwen inderdaad op God. En dat is wat gehoorzaamheid is. Onderwerping aan Gods woord, Gods beloften. Hebreeën 12 zegt het ook, hè. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, nou ja, zijn weg gegaan is. Dwars door de dood, heet zoiets. En hier staat, die gehoorzaamheid geleerd heeft. Hoe heeft hij dat dan geleerd? Uit hetgeen hij heeft geleden. Zonder lijden leert men niet te geloven. Algemeen beginsel. En zonder kastijding wordt men nooit volwassen. Dat ligt er vlak tegenaan. En eigenlijk is het hetzelfde. Het moet namelijk allebei tot hetzelfde resultaat leiden. Namelijk tot aanstelling tot, als zoon. Tot zoonstelling moet ik eigenlijk voortaan maar zeggen. Dat is veel makkelijker. Dat wendt wel. Het moet leiden tot zoonstelling. Dat, daar gaat het hier namelijk over in dit schriftgedeelte. Dat was namelijk in vers 5 staat het letterlijk. Hè? Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, zodat je maar weer ziet dat verheerlijking en zoonstelling ook nog hetzelfde is. Maar goed. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u aangesteld. Want dat is wat het betekent. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hoe is dat dan zo gekomen? Wel, dat is zo gekomen omdat en doordat de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat leert men door lijden. Dat kan niet anders. Ja, daar moet je gewoon over nadenken. Daarom praat ik nu wat langzaam. Dan heb je even gelegenheid. Wat moet je daar meer op zeggen? Dat is waar het om gaat. Kijk, als een mens niet lijkt, als het allemaal prima gaat en voor de wind en gemakkelijk is, hoezo zou men geloven? Op wie zou men vertrouwen? Men hoeft nergens op te vertrouwen, er is niks aan de hand. Als vertrouwen zoiets is als een anker, weet u wel, dat is trouwens Hebreeën 6. Zeker, dat is het eind van hoofdstuk 6, dus dat is ook maar één bladzijde verder. Als het zoiets is als een anker der ziel, maar ja, als het daarentegen gewoon mooi, helder, goed weer is, rustig watertje, weinig wind enzovoort, wat moet je met een anker? Der ziel. Dat slaat nergens op. Dat wil zeggen, pas als het een beetje noodweer wordt, slecht weer bedoel ik, hè? Dat noodweer bedoel ik, hè? Als het slecht weer wordt, pas dan heeft men dat anker nodig. En dat is maar waar het toe gaat. En dan leert men inderdaad gehoorzamen, geloven, vertrouwen, of hoe het maar heten mag. In Nederlander zegt gewoon nood leert bidden. Dat is het ongeveer dus, hè? Goed. Want bidden is in de feite ook niks anders dan dat men zijn vertrouwen stelt op God en op Gods beloften. En als het dat niet is, kun je dat bidden heus wel vergeten. Dan betekent het niks. Maar daar hebben we het een andere keer weer over. Er staat hier dus, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft, uit datgene heeft geleden, en in die dagen zijns vleeses heeft hij, staat er, gebeden en smekingen geofferd, zodat je maar weer ziet dat het een godsdienstige, of hoe je dat noemt, een religieuze, maar in ieder geval godsdienstige aangelegenheid is. Hij heeft namelijk gebeden en smekingen geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Hij was nog niet dood, maar hij leefde wel in een verderfelijke wereld, in een wereld waarin zonde en dood heerste. Bovendien was hij gekomen in een, wat hier dan heet, lichaam des vleeses. Het gaat immers over de dagen zijn vleeses. En dat was een lichaam in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat wil zeggen dat op een of andere wijze, want sommigen maken daar dan vervolgens een hele discussie van, dus daarom zeg ik nou gewoon op een of andere wijze. Dus dat betekent dat hij op een of andere wijze aan de dood en dus aan het verderf was onderworpen. Op welke wijze? Ja, wat maakt dat uit eigenlijk? Nee, ik bedoel zo, of het nou in zijn lichaam zat, of dat het nou een juridische consequentie was van zijn vleeswording, of dat het nou eenmaal gewoon zo was dat hij kwam in de wereld om te sterven. Hoe je dat nou zegt en wat je daarbij denkt, ik weet het niet. En het doet er ook niet toe. Maar hier staat dat hij bij zijn leven bad om verlossing uit de dood. En dat in navolging van iemand als David enzovoorts. Dat wil zeggen, het was rijkelijk vroeg dan om dat te doen, maar niettemin het gebeurde. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat zowel David als de Heer Jezus zich bewust waren dat ze leefden en in en deel uitmaakten van een wereld die beheerst werd door het verderf. Hoe heet die ook weer? Abaddon. Hoe vertaal je dat ook weer? Verderf, toch? Die figuur uit in Openbaring gaat het over een... Ze hebben tot over zich tot een vorst, ene Abaddon in het Hebreeuws. Dat is gewoon Satan, maar je vertaalt het geloof ik met verderf. Als ik me goed herinner. Het is nog wat vroeg op de ochtend. En bovendien zondag, dus nou goed. Ja, maar zoiets, hè. In ieder geval, de wereld is onderworpen aan die macht van de dood. En wat hier staat, is dat de Heer Jezus niet slechts vanuit de dood gebeden heeft om verlossing uit de dood, hoewel dat de conclusie zou zijn uit Jona 2 en uit al die psalmen, zal ik dan maar zeggen, maar hij heeft zijn leven lang daarom gebeden, zijn vertrouwen op God gesteld, opdat die God hem uit de dood kon verlossen. Kijk, als je dat nou letterlijk neemt, en je stelt de vragen naar aanleiding van de zinsconstructie en dat soort dingen meer, en je vraagt waarom heeft hij gebeden, wat was de inhoud van zijn gebed, dan is de eerste antwoord, dat staat er niet bij in vers 7. Je kunt wel vragen tot wie bad hij. En dan, dat staat er wel bij. Tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Maar je wordt wel geacht te begrijpen waarom hij dan bad. Want het onderwerp was zijn gebed, van zijn gebed. Waarom zou men bidden tot degene die uit de dood kan verlossen? Wel omdat men bidt om verlossing uit de dood, uiteraard. En daar vertrouwde hij op. En dat is een vertrouwen wat hij ook inderdaad geleerd heeft. En dat is een vertrouwen wat hij in zijn gebeden ook uitsprak. Zodat u maar weer ziet hoe dat zit met gebeden. Men zou in een gebed altijd een beroep doen op de beloften Gods. En op het woord Gods. En God antwoordde op datgene wat hij ons heeft willen bekendmaken. Dat is de gedachte op de beloften die hij gedaan heeft enzovoorts. Goed. Dan ben ik geneigd te zeggen, en dat doen we als we ons laten dopen, maar dat vertel ik weer in een heel ander verband dan. Maar dat is natuurlijk ook zo. Hè? Goed. Nou. De gebed is overigens verhoord, dat staat erachter. Staat er wat vreemd, maar dat staat er wel. In vers 9. En geheiligd zijnde, eigenlijk staat er geloof ik, en volmaakt zijnde, of vervolmaakt zijnde, of hoe het maar heten mag, maar in ieder geval opgewekt zijnde uit de dood, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. En in die functie is hij, in die positie is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachte en daarmee de eersteling en middelaar van het nieuwe verbond. Juist omdat hij geloofde, zal ik maar zeggen, en gehoorzaamheid geleerd heeft. En wij zouden ons leven hier op precies dezelfde wijze zien en beleven. Namelijk, wat wij zouden leren is inderdaad gehoorzamen. Dat gaat dus niet zo gemakkelijk. Nee, als je het gewoon vertelt, is simpel. Natuurlijk is dat simpel. Maar voordat het zoiets realiteit wordt, dan praten we over heel andere dingen. Maar wij zouden leren gehoorzamen, leren leven uit geloof en een beetje lijden daarbij. Kan zeer toepasselijk zijn en behulpzaam zijn, zal ik maar zeggen. Zo is dat nou eenmaal. Hè? Gaat dat soort dingen liever niet te veel in. Komt het vanzelf wel tegen, dus dat hoef ik niet allemaal niet te vertellen. Maar waar het om gaat, is inderdaad niet dat dat lijden er niet zou zijn. Waar het om gaat, is dat wij gehoorzaam zouden zijn. Trouw, namelijk geloof, zouden leren. Dat is waar het om gaat. En zelfs de Heer Jezus moest dat leren door lijden heen. Dus ik denk dat het voor ons niet erg veel anders ligt. Het maakt trouwens niet zoveel verschil. Waar wij op zouden zien, is op de vreugde die ons voorgesteld is. Dat is precies zoals het in de Hebreeënbrief uitgebreid staat, enzovoorts. En dat is ook inderdaad het doel van ons leven, van de dagen van ons vlees, enzovoorts. Er is heus niks mee mis. Ik zou bijna gezegd hebben, en dat maakt het ook allemaal zeer de moeite waard. Dat meen ik echt. Voordat u nou denkt dat ik een beetje zwartgallig ben of zo, of pessimistisch of cynisch. Helemaal niet hoor. Helemaal niet, integendeel. We zouden van het leven maken wat er van te maken is. Enzovoorts. Dat meen ik ook echt. Enzovoorts. Maar niettemin ons vertrouwen stellen op de Heer en op de toekomst. En in het hele leven waar de rijkdom van Gods genade. En dat zou men ook met volle overgave doen, denk ik altijd. Dat meen ik. Nou, terug naar Jona, hoofdstuk 2. Ik heb u namelijk de vorige keer, dat was vorig jaar trouwens. Het zal 6 weken geleden zijn, als ik het wel heb. Hè? Maar heb ik u laten zien hoe deze uitspraken hier in Jona inderdaad ontleend zijn aan psalmen. In ieder geval, we vinden dezelfde uitspraken in de psalmen terug. We waren daarbij gekomen tot en met vers 4 hier in Jona 2. Zodat we nu terechtkomen bij vers 5. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. Dat betekent zowel als tot het leven toe. De wateren hadden mij omgeven met als gevolg dat ik daardoor zou sterven. Zo was het. En dat is ook wat met Jona feitelijk gebeurd is. Hè? En daarna staat er nog een keer hetzelfde. De afgrond omving mij. En neem zo'n woord vooral zo letterlijk mogelijk. Omving mij. Niet omringde mij, maar omving mij. Het is ook meer dan dat. De gedachte is dat men gevangen is. aan alle kanten en aan geen enkele kant ontsnappen kan. En afgrond is uiteraard gewoon hetzelfde als wateren. Dat is al zo sinds Genesis 1 vers 2. Het is een beeld van de dood. In Genesis 1 vers 2 is het zelfs een beeld van de ondergang van die, wat wij dan altijd maar noemen, oerschepping, of wat Petrus noemt, de wereld die toen was. Verdween namelijk in de afgrond. De afgrond, maar het is de dood. De gedachte bij afgrond is overigens niet dat het erg diep is en dat je erg ver naar beneden moet voordat je bij de bodem komt. De gedachte bij afgrond is eigenlijk dat er helemaal geen bodem is. En dus dat men oneindig ver wegzinkt. Dat is niet zo fraai om uit te leggen. Maar tegen de tijd dat je bij de bodem bent, ben je dood. Ben je verdronken, dus dat beleef je niet meer. Ik bedoel, dat is de gedachte. Er is geen houvast meer, is het idee. Er is geen bodem meer. Het is een bodemloze put. Ik geloof dat de term ergens in een vertaling ook gebruikt wordt. De bottomless pit. Maar niettemin, afgrond is heel diep. Dat is juist een beeld van de dood. De afgrond omving mij en vervolgens, wier was aan mijn hoofd gebonden? Dat is hetzelfde, maar ik kom er denk ik zo wel op. Ik weet dat mijn hoofd zo gauw niet. Maar dat is hetzelfde als ik lag bekneld in banden van de dood. En banden van de dood, bij de psalmist, is dan inderdaad de uitdrukking van zeewier. Om het hoofd. Men verdrinkt namelijk kennelijk in de Sargassozee. Hè? Gaat morgens nog niet zo goed. De Sargassozee. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Dat zeg ik trouwens al meer dan 10 jaar. Dus dat we het daar een andere keer weer eens over hebben. Dus dat blijft voorlopig zo, denk ik. Maar goed. Maar elke keer kom ik er weer bij terecht. Om een of andere reden. Die zee van Zeewier, de Wierzee, Sargassozee, Wierzee is het eigenlijk. Of Zeewierzee, kan dat ook? Nou goed. Maar men raakt verstrikt in het wier, men is dus gevangen. Het neemt niet weg dat wij op typologische wijze natuurlijk ook verband leggen met wat om het hoofd was van de Heer Jezus, namelijk de doornenkroon. Want de typologie daarvan ontgaat helaas velen. Maar aan de ene kant is het natuurlijk zo dat dit weer, die banden van de dood, later worden uitgebeeld door de doornenkroon van de Heer Jezus. En dat banden van de dood zijn, kan niet missen. Want die doornenkroon heeft alles van doen met zonden. Doorn en distelen. Zonden. En wet. Dat heb ik eens nagevraagd aan Mozes. U weet wel, van die doornstruik, meestal vertaald met braambos, want vertalers willen graag precies weten wat voor blaadjes het waren, wat voor vruchten eraan hingen. Het is gewoon een doringboom, maar laat maar zitten. Maar een doornstruik, maar Mozes die zei, dan moet je mij niet vragen, moet je bij Abraham wezen. En dat was iets moeilijker, want u weet, Abraham zou Isaac offeren. Hij deed het wel, maar het hoefde niet en het gebeurde ook niet. Het is heel ingewikkeld. Maar daarna vond hij een ram. Sinds ik zo'n ramshoorn thuis op de kast heb liggen, zo'n ding van een meter. Is het een meter? Jo, nou iets. Begrijp ik wat daar staat, hè? Met zijn horens verward in de doornstruik. Ik dacht vroeger altijd van die mooie ronde hoorns, zoals de rammen bij ons in Nederland vroeger hadden, toen er nog rammen waren. Hè? Van die korte ronde. Nou, betrekkelijk, dat is niet groter dan zo. Maar dit is zo'n end, weet je, zo'n lang ding. Nou, als je twee van die dingen op je hoofd hebt en je bent niet groter dan een schaap, en je komt in in de bush terecht, dan zit je wel vast. Dat is het, hè. Verward in een, ik weet niet of er in de Nederlandse vertaling staat doornstruik, maar dat is wel wat het was. Staat het er? Oh, dat staat in het Engels er niet, het staat gewoon bush.
Wat betekent het dan?
Dat is de wet. De doornstruik is gewoon de wet. Men raakt erin verward en men raakt erin vast. En de wet is een bediening des doods. Zodat ik lag bekneld in banden van de dood, bij nader inzien ook gewoon een uitspraak kan zijn over de wet. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u niet weder met het juk der dienstbaarheid bij slavernij bevangen enzovoorts. Dat is gelaten 5 geloof ik zo, de eerste verse. Daar gaat het namelijk om. Banden van de dood is de wet, want de wet is een bediening des doods. Men kan dat niet dragen, men komt daar niet uit enzovoorts. En als het beschreven wordt in dezelfde gelaten brief, een hoofdstuk eerder, waartoe de Heer Jezus Christus kwam, dan wordt er in ieder geval ook gezegd, met grote nadruk, dat hij kwam om degenen die onder de wet waren te verlossen. En dus bevrijden uit de doornstruik. Heb ik nagevraagd bij die ram, die zei, het kost je wel de kop. Dan toch wel. Maar de enige manier om aan de doornstruik te ontkomen waarin je verward zit, is de weg van de dood, maar die leidt weer tot de opstanding. Zo komt men op het altaar. Toch of niet? Ja. Ja, er zit een hele... Dat doet me nou maar terzijde. Want ja, je komt van aan het weg dan. Maar men zou begrijpen dat de doornstruik van alles van doen heeft met de heerschappij van de wet en daarmee de heerschappij van de dood. En het wordt hier uitgedrukt in het wier was aan mijn hoofd gebonden. Hoezo aan mijn hoofd? Je kunt met je voeten vastzitten in het zeewier, dan verdrink je ook. Wel, omdat het hoofd te maken heeft inderdaad met het denken. Dat wat heerst, dat heeft altijd met gedachten te maken, met beginselen waaruit men leeft enzovoorts. En daar waar de wet heerst, daar waar men een doornenkroon op het hoofd heeft, zal men dus sterven, is de gedachte. Dat heb ik eens nagevraagd, maar ik weet niet meer hoe die man heette. Dat heb ik eens nagevraagd ergens in Richteren. Die zei, ja, dat is waar ook, zo zouden die doringboom... Doornboom staat er, geloof ik, hè? Toch? Die, de Richter 9, die zouden ze nog ooit eens een keer koning maken. Weet u dat nog? Kunnen u dat verhaal, die gelijkenis uit... het is een ingewikkeld verhaal, maar ik noem het alleen maar nou even. Richter 9 is dat, omdat daar wel degelijk sprake is van heerschappij van doorns. Zodat daar die kwestie van die doornenkroon feitelijk ook in moet zitten. Was het niet Richter 9? Het is heel lang geleden dat ik daarover gesproken heb. Ik kan het ook zo gauw niet vertellen, want het is een ingewikkelde geschiedenis die erachter steekt. Maar Jotam stond op de hoogte des Bergerizim. Vreemd, hè? Dat heb ik nagevraagd aan die Samaritaanse vrouw, maar die wist het ook niet. Nou goed. De berg Gerizim, Samaritanen, 10 stammen van Israël. Onze bedeling. Het zit allemaal achter. Maar goed. En hij verhief zijn stem en riep en zeide tot hem, hoort naar mij, gij burgers van Sichem. Dat klopt precies, want daar was dat. Sichem in Johannes 4. En God zal naar u lieden horen. De bomen gingen eens heen. Ik zie ze lopen. De bomen gingen eens heen. Om een koning over zichzelf te zalven. En zij zeiden tot de olijfboom, wees gij koning over ons. Maar de olijfboom zei tot hen, zou ik mijn vettigheid verlaten die God en de mensen in mij prijzen. En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen. De zogenaamde zwevende boom. Nou goed. Je hebt toch ook een vliegeik, of niet? Vers 10. Toen zeiden de bomen tot de vijgenboom. Kom gij, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tot hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht verlaten, zou ik heen gaan om te zweven over de bomen. En toen zeiden de bomen tot de wijnstok. Want het zijn allemaal bekende beelden, overigens. He? Maar goed, de wijnstok, kom gij, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei, zou ik mijn most verlaten die God en de mensen vrolijk maakt. Precies. En zou ik heen gaan om te zweven over de bomen. Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos. Met een kleine letter alsjeblieft. Toen zeiden al de bomen tot de doornenbos, Kom gij, wees koning over ons. En de doornenbos zeide tot de bomen: indien gij mij in waarheid tot koning over uzelf zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Onder de doorns. Maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos. Dat was zo in de dagen van Mozes, met de braamstruik. En verteren de cederen van de Libanon. En zo eindigt het verhaal waar het begint. Bij Sichem, bij Samaria, bij tien stammen, die van Israël, bij Laban. Dat kan ik allemaal nou niet uitleggen. Dus alleen voor degenen die het weten. Maar waar het om gaat is dat dit de waarheid is. Dat het in deze gelijkenis gaat om de waarheid met betrekking tot onze bedeling. Daar waar men zich stelt onder de heerschappij van de doornbos. Nee, met een kleine letter. Daar waar men zich stelt onder de heerschappij van de doornbos, daar waar dus de wet heerst, daar komt men om in het verderf. Dat verbrandt namelijk. Eenvoudig genoeg. Dat staat er ook bij. Zo ga vuur uit van de doornbos en verteren de cederen van de Libanon. Dus eigenlijk gewoon, en cederen van de Libanon is gewoon een beeld van de gemeente. Wat werd er trouwens gedaan met cederen van de Libanon? Er werd een tempel van gebouwd. Heel goed, natuurlijk. Zie je wel, beeld van de gemeente. Cederen van Laban. Hey, het vers is die van een tafel, namelijk godsdienst, gemeenschap, eigenlijk een cultuur, levensbeginsel. Dat is een tafel, spreekt immers over gemeenschap. Vandaar dat tafelmanieren eigenlijk de uitdrukking zijn van helemaal wijze van leven binnen een bepaalde cultuur, die dan ook een eenheid vormt, enzovoort. Het is allemaal typologie, hoor. En u weet, Engelsen rijden aan de verkeerde kant van de weg, dat weet u. Maar ze houden ook een vork omgekeerd vast. Heb je dat eens gemerkt?
Ja.
We hadden een vork vast met de punten naar boven, normaal gesproken. Engelsen nooit, altijd omgekeerd. Hè? Tafelmanieren zijn dat, hè. Nou goed, laat maar zitten. Echt waar? Nee, het mes ligt wel rechts. Dat wel. Amerikanen hebben geen tafelmanieren, toch? Heb ik eens nagevraagd aan McDonald's. He had a farm. Het was daar een beestenbende. Maar laat maar zitten. Moet ik oppassen, anders dan dienen ze tegen mij een klacht in. Ja, maar goed. Maar als je niet wil afwassen, kun je er altijd terecht. Daar gaat het om. Ja. Laat maar zitten. Maar tafel staat dus voor een gemeenschap, een bepaalde levenscultuur en eventueel dus, en in de eerste plaats dus, godsdienst. Hun tafel is hun godsdienst. Dus het judaïsme van het Joodse volk. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. En een strik daarvan je konijnen mee. Zo'n strik is dat. Verkoperdraad. Ook aardig. Kafar. Koper. Maar goed. He? Strik van koperdraad. Men wordt erin gevangen, men sterft erin. Men stikt erin. En tot volle vergelding, tot een valstrik. Dat is het, die strik. Daar gaat het over. Een valstrik. Voor alle duidelijkheid. En het wordt aangehaald in Romeinen 11 vers 9 en daar letterlijk toegepast op het Joodse volk. Wat zou struikelen, wat zou verminderd worden en hoe het maar heten mag, kan niet missen. Dit is een uitspraak over het Joodse volk. In onze dagen, waarbij hun judaïsme, hun Joodse godsdienst, meteen een valstrik is. Daar is het in omgekomen, dat volk. Het is doodgegaan. Verstikt. Het heeft geen leven, en dat staat hier ook. En dat zo is het gebeurd sinds de kruisiging van de Heer Jezus feitelijk, sinds hun ongeloof eigenlijk. En dan staat er, laat hun ogen duister worden. Nou, noem eens één verblind volk. Dat hoef ik toch niet meer uit te leggen. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. En doe hun lenden gedurig waggelen. Lenden staat voor leven. Leg ik nou ook maar niet uit. En dat waggelen wil zeggen dat het leven onzeker is. Verkrom hun rug te alle tijd. Zo wordt het aangehaald via de Septuaginta. Dus eveneens in Romeinen 11, vers 9 en 10. Bij het hele gedeelte. toegepast op het Joodse volk. En dan vers 25, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoons grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. Dat staat niet in Romeinen 11, maar dat staat in Handelingen 1. En daar wordt het toegepast op Judas. Zie uw huis worden u woest gelaten. En Judas, de verrader, Judas is uiteraard gewoon wat de naam suggereert, namelijk Juda. En Judas is dus gewoon een beeld van het ongelovige Joodse volk. En daar wordt van Judas gezegd dat zijn huis woest gelaten zou worden enzovoort. Maar hier oorspronkelijk wordt het niet eens gezegd over die ene man, maar wordt het gezegd over dat ene volk. Hun paleis zij verwoest aangehaald in Handelingen 1 vers 20. In hun tenten zijn geen inwoner. Het land is ook verwoest. Dat wil zeggen hun paleis, zeg maar Jeruzalem, werd uiteindelijk ook definitief verwoest. En in hun tenten zijn geen inwoner. En inderdaad, het hele land was leeg. Jarenlang niet anders dan een woestijn geweest. Tot in het begin van onze eeuw aan toe. Nou goed. En daarna staat er vers 27, want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Enzovoorts. Waarmee dus wel degelijk een oordeel gebeden wordt om een oordeel, begrijp je me goed, over een ongelovig Joods volk. Niet zozeer dat volk wat de Heer Jezus kruisigde en wat dus sprak tegen de Zoon des Mensen, maar wel een oordeel over het volk wat gesproken heeft tegen de opgewekte Christus en daarmee dus tegen de Heilige Geest. Hebben jullie zo snel? Wie gesproken is, zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar als men spreekt tegen de geest, het zal niet vergeven worden, werd er bij gelegenheid gezegd. En dat is maar waar het om gaat. De Heer Jezus bad aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat slaat op de kruisiging als zodanig. Dat er niettemin hier toch gebeden wordt om een oordeel over datzelfde volk, is niet vanwege de kruisiging, niet vanwege dat zij geacht worden godsmoordenaars te zijn, om maar eens de bekende term te noemen, maar is omdat zij God niet geloven vanwege hun ongeloof. Op dezelfde manier zal ook via hun geloof de verharding, de verblindheid worden weggenomen in de toekomst. Er is wel wat misverstand over, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Nou. Goed. Verder wordt gesproken natuurlijk in dit gebed opnieuw over de Heer Jezus. Maar ik geloof dat ik later nog wel een keer op deze psalm terugkom, als ik het goed zie. Dus ik laat het er maar bij en ga even terug. Is het al tijd voor de koffie eigenlijk? Is het tijd voor de koffie? En wij gaan terug naar Jona, waar we waren in Psalm 69, naar aanleiding van Jona 2 vers 5. Naar aanleiding van hetzelfde vers komen wij trouwens ook terecht in Psalm 18. Daar zijn we eerder ook al eens geweest, naar aanleiding van vers 2 namelijk. Psalm 18... Want het loopt helemaal grotendeels parallel met Jona 2. Psalm 18, namelijk vers 5. Daar heb je die, dat is die uitspraak van: ik lag gekneld in banden van de dood, daar dankst der hel mij alle troost deed missen, of zoiets. Ja, het is lang geleden dat ik dat op maandag uit hoofd moest kunnen opzeggen. Maar goed. Maar Psalm 18 zegt in dat verband, in vers 4, ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen, en beken Belials verschrikte mij. Beken is ook gewoon waterstromen, hoor. Het hoeft niet noodzakelijk te zijn wat wij een beek noemen. Waterstroom. Beken Belials verschrikte mij. Banden der hel Daar heb je ze. Banden des doods. Banden van het dodenrijk. Omringde mij. Strikken des doods. Dus daar heb je toch strikken, banden. Het zeewier dus, hè. Strikken des doods bejegende mij. Als mij bangen was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Enzovoorts. Waarna gesproken wordt inderdaad over het ingrijpen van God zelf en de verlossing die tot stand gebracht wordt. Al worden daardoor of daarbij alle zogeheten natuurwetten dan wel volkomen genegeerd of gepasseerd, is maar hoe je dat zegt, hè. Nou goed, ga ik verder niet op in. Psalm 18 zijn we al geweest. We komen er nog wel eens een keer terecht trouwens. Dus dan gaan we terug naar Jona 2, waar we terechtkomen inmiddels dan in vers 6, waar staat: ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Ook een heel eenvoudige gedachte. Want dat nedergedaald tot de gronden der bergen wil zoveel zeggen de fundamenten, de onderkant van de bergen. Maar die staat inderdaad, die bergen worden geacht in zee te staan. Hè. Dat is eigenlijk heel het idee. Het fundament van heel de aarde en bijzonder ook van alles wat hoog is op aarde ligt toch eigenlijk daar beneden. Dus het is inderdaad een nederdalen tot in de diepste afgrond. Het heet ook de grendelen der aarde, dat is wel aardig. Want daar houdt de aarde op, is eigenlijk ook het idee. Dat is de ene kant. De andere kant is dat grendelen natuurlijk ook gelezen kan worden als in de betekenis van gevangenissen. Als iemand achter slot en grendel zit, dan denk ik altijd, dat is niet zo erg. Want die leg je even aan de kant of je stapt er overheen. Maar het punt is natuurlijk dat slot en grendel dan geacht worden in functie te zijn. En dan betekent het dat men opgesloten zit. Maar je kunt ook op een toonbank op de markt in Den Bosch de sloten en grendels verkopen. Dan zit je ook achter slot en grendels, toch? Je moet natuurlijk wel begrijpen waar het over gaat. En als hier dan staat, de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid, dan zou je dat dus moeten lezen kennelijk, dat men opgesloten is, dat men in een gevangenis terechtkomt. En de term gevangenis wordt inderdaad in de Bijbel, niet zo vaak, maar wordt inderdaad in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van het dodenrijk. Men zit erin opgesloten en men kan er normaal gesproken niet uit. Nou, en dat is daar in de diepte uiteraard. Dan kun je ook nog grendelen lezen als grenzen. Dat kan ook, hè. Grenzen die open gaan, grenzen die gesloten worden. Ik denk altijd, wat sluiten ze dan als ze een grens sluiten? Hè? Nou ja, je moet die uitdrukkingen dan maar begrijpen. Maar een grendel kan dus ook een grens zijn. En dat klopt hier ook, anders zou ik het zelfs niet zeggen. Want daar beneden ergens houdt de aarde op. Naar Bijbelse gedachten bestaat de aarde ook maar uit een korst. En die houdt ergens weer op ook. Toen vroeg iemand, wat is daaronder dan? Nou, ik zeg, ben je niet op de lagere school geweest? Vuur. Of wou je dat aarde noemen? Daar beneden. Ja, op dit moment in deze beschrijving is het nog water, maar dan is het ook geen aarde. Dus het is maar hoe je dat bekijkt. In ieder geval, de aarde houdt daar ergens op. U weet wel, de Bijbel spreekt over de schepping als over drie verdiepingen. Om het eenvoudig te houden, hemel, aarde en daarna dat wat onder de aarde is. Maar dat hoort er niet eens meer bij, hè. Dus buiten de schepping dan. Daar houdt de wereld op. De aarde is het laagste deel van de schepping. Ik zei drie verdiepingen, ik moet dus even corrigeren. Het is eigenlijk een hemel, nog een hemel en de aarde. Minder bekend, maar zo is het nou eenmaal. Een hemel, die van de sterren des hemels. Daaronder de hemel, die van de vogelen des hemels. Daaronder de aarde. En dat is meteen de grens van de schepping. Want wat daar weer onder is, dat heet buiten. Dat heet uit. Dat is de buitenste duisternis enzovoorts. En daar houdt niet alleen de aarde op, daar houdt zelfs de schepping op. Schrik er maar niet van, want er zijn nogal wat meer zaken die in de Bijbel genoemd worden, die geen deel uitmaken van de schepping. Maar die wel bestaan. toch? Dat wij dat niet begrijpen kunnen, dat is omdat wij van de schepping zelf deel uitmaken en niet anders weten dan dat dingen ergens een begin hebben en een eind bovendien. Nou, het eind kunnen we aardig wegredeneren, zijn we sterk in geoefend, dus eeuwigheid kunnen we ons dan nog een klein beetje voorstellen. Maar een begin moet er toch wezen. Maar dat is al lang niet altijd, hè. Want in ieder geval, van God wordt gezegd dat hij geen begin heeft. En van de hemel waarin hij woont, wordt ook gezegd dat die van ouds is. Die worden geacht niet geschapen te zijn. Zodat we drie hemelen kennen in de Bijbel, maar er zijn er maar twee die deel uitmaken van de schepping. En als God dus nieuwe hemelen en een nieuwe aarde maakt, maakt hij een nieuwe schepping. Maar de hemel der hemelen, waar God woont, die wordt niet vervangen, maakt namelijk geen deel uit van de schepping en er komt dus ook geen nieuwe schepping voor in de plaats. Nou, moeilijker is het niet. Je moet alleen voor feiten moet je dat aannemen en daarna proberen om dat je een beetje eigen te maken in je gedachten. Dat is het dan. En met enige oefening lukt dat heus wel. Toch, jawel, het wil nog even wat oefening. Nou goed, de grendelen der aarde, als men die passeert of daarachter zit, zal ik maar zeggen, is men eigenlijk uit de schepping verwijderd. En dat is wat dood eigenlijk is. Bij het sterven wordt men uit de schepping verwijderd. Mag het alsjeblieft, bij geboorte komt men erin. Toch? En bij de dood verdwijnt men weer. Zodat de notaris het nog steeds erg druk heeft met het zaakje bijhouden. Heden verschenen en verdwenen is het bekende verhaal, nog steeds. Hè? Ik vind het een prachtige uitdrukking, want het is toch een soort filosofie, hè? Nou goed. Heden verschenen en u denkt toch niet dat dat... Moet ik dat helemaal voor? Dat hoef ik toch niet helemaal voor te lezen, zegt de notaris dan. En dat hoeft niet. En zo gaat het leven aan de mens ook voorbij, hè? Hij hoeft het allemaal niet te weten. Moet je de hele Bijbel doorlezen? Wel, nee, er is nergens voor nodig. Laat maar gaan, enzovoort, hè? Dan kun je meteen weer weg. Denk er maar eens over na als je bij de notaris zit. Allemaal typologie. Nou goed. Er staat dus in Jona 2, vers 6... De grendelen der aarde waren om mij heen. In eeuwigheid betekent niet noodzakelijk dat het gaat om voor altijd. Bovendien, dat was ook niet zo. Als men bidt vanuit de dood en men zegt dat die dood voor eeuwig is, in de zin van voor altijd, waarom bidt men dan tot God om verlossing uit de dood? En andersom geredeneerd, als men bidt om verlossing uit de dood, dan gaat men er kennelijk van uit dat de dood niet noodzakelijk voor altijd is. Maar dan moet je dat ook niet zeggen als je bidt. Maar deze bidder zegt het wel. Die zegt, de grendelen der aarde waren om me heen in eeuwigheid. Zodat je maar weer ziet dat in eeuwigheid niet noodzakelijk betekent voor altijd. Want in eeuwigheid is niet alleen een tijdsaanduiding. Ik geloof niet dat ik nou de goede woorden gebruik. Maar het is ook een plaatsaanduiding. Ik geloof niet dat dat goed is dat ik het zo zeg, maar voor mij voldoet het altijd. Dat wil zeggen, in eeuwigheid hoeft niet noodzakelijk te betekenen altijd durend, maar het betekent in dat geval dan wel overal. Niet alle tijd, maar alle plaats. Gewoon omdat in de term in eeuwigheid nog tijd, nog plaats gezegd wordt. Daarom moet het toegevoegd worden. Dat wil zeggen, moet uit het verband blijken waar het om gaat. Dat is een heel normaal taalkundig verschijnsel. En als ik de gelegenheid heb, dan zeg ik het ook altijd. Want het oude verbond was een eeuwig verbond. Staat er. En de inzettingen van de wet waren tot een eeuwige inzetting voor al uw geslachten. Grappige, er wordt gewoon bijgezegd wat het betekent, een eeuwige inzetting. Er staat namelijk bij, voor al uw geslachten. Opdat we niet zouden denken dat het voor alle tijden zou zijn, want dat was niet zo. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld het woord universeel. Dat is een prachtig woord en het dekt dat begrip tot in eeuwigheid. Aionisch, of hoe dat maar heet dat mag, olaam in het Hebreeuws, dekt het volstrekt. Want wat is het universum? Dat is het heelal. Dat is de wereld. En de wereld is ook de aion en de, in het Grieks. En de wereld is ook de olam in het Hebreeuws. En olam uit het Hebreeuws wordt vertaald met eeuwig. En aion uit het Grieks wordt vertaald met eeuwig. En universeel. Wat betekent universeel in gewoon Nederlands? Nou, niet etymologie, het gaat me niet om waar het van afgeleid is. Dat heb ik al gezegd. Universum betekent gewoon het heelal. Maar wat betekent universeel in het Nederlands?
Allesomvattend.
Ja, betekent allesomvattend. Maar wat dan? Wat omvat het dan?
Alles.
Ja, alles waarop het van toepassing zou kunnen zijn. Dus, maar het is beperkt. En universeel kan betekenen ook... altijd. Maar het kan ook betekenen overal. Altijd passend. Zo gebruiken we de term nogal eens. Hè? Je hebt universele stekkers, zal ik maar zeggen. Die passen overal op. Maar als je vertaalt naar het Grieks, worden het Ionische stekkers. Hè? Dat is toch een soort hond, of niet? Heb ik dat nou mis? Nou, laten we zien. Dat was het. Maar zo is het toch? Ja, universele nippels, daar durf ik niet eens over te beginnen, maar... dat... die passen ook altijd. Maar ik waarschuw de mensen die dit naar het Engels moeten vertalen. Wees voorzichtig. Maar goed. Dat is precies hetzelfde begrip. Maar universeel betekent toch ook niet noodzakelijk altijd durend. Het betekent meestal overal toepasbaar. En dat is ook wat de uitdrukking eeuwig in de Bijbel betekent. Het feest van ongezuurde broden, een eeuwige inzetting staat er. Maar niet altijd durend. Er staat bij voor al uw geslachten. En er staat zelfs bij een gelegenheid bij, voor, niet alleen voor de autochtonen. Dat zijn die lui met die Volkswagens en... niet alleen voor de autochtonen, maar ook voor de allochtonen. De vreemdeling binnen uw poorten. Want het is een universele, eeuwige inzetting, dus het geldt ook voor hen. Begrijp u wel? Dat is niet altijd durend, maar het is op iedereen toepasbaar. Iedereen zou er zich aan moeten houden. Dat is wat het voorstelt. En dat is ons Nederlandse woord universeel. Ik ga het voorlopig maar eens invoeren, denk ik, in de Bijbelvertaling, hè? Er staat hier dus ook, hè. De grendelen der aarde waren om me heen. Overal namelijk. Kon er niet meer uit, betekent dat. Maar dat het voor altijd zou zijn, nee, dat niet. Maar hij kon geen kant op. Dat is wat het is. Aan alle kanten ingesloten. Vandaar claustrofobie. Dat heeft iets te maken met vrees voor de dood. Mag je niet verder vertellen, worden alle claustrofoben... of hoe heet zo iemand? Fobist? Fobist, geloof ik. Claustrofobist. Alle claustrofobist. Claustrofobist. Nou goed. Die worden dan boos, maar niettemin, in wezen is het dat, hè? Goed. Maar wat staat er nou? De grendelen der aarde waren om mij heen een eeuwigheid, maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, zodat je maar weet het verderf van alles van doen heeft met dat gevangen zijn, opgesloten zijn, enzovoorts. Maar hoewel men geen kant op kon en nergens eruit kon, heeft... wordt men toch verlost. En dat is wat de psalmist hier zegt. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. En wij, perfectionisten, zeggen dan... nou, dat hadden ze moeten vertalen met... maar gij zult mijn leven uit het verderf opvoeren. En dat is natuurlijk ook zo. Maar wat maakt het ons uit? We weten toch wat het betekent, hè? Dat wil zeggen... men was opgesloten, normaal gesproken kon men niet ontkomen. Niettemin kwam er toch verlossing tot stand. Namelijk opstanding uit de dood. Het is trouwens de uitdrukking uit Psalm 30. Psalm 30... Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. Hoe vind je die inwijding van Davids huis? Zou het soms over het aanbreken van het nieuwe verbond gaan? Ja, natuurlijk, maar dat ga ik nou verder niet uitleggen. De inwijding van Davids huis is gewoon inwijding van het koninkrijk en dus van het nieuwe verbond. Het paleis. Maar het paleis kwamen we al eens tegen. Nou goed. En dan staat er: ik zal u verhogen, heren, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heren, mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heren, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden dat ik in de kuil, ander woord voor de dood, voor het dodenrijk, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Psalm zingt de Heren, gij zijn gunstgenoten en zegt lof ter gedachtenis zijner heiligheid, enzovoorts. Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Wat voor woord er precies staat, kan mij helemaal niet schelen, want het is toch hetzelfde als verderf in de praktijk. En daar gaat het maar om, hè. En er staat bij, gij hebt mij bij het leven behouden. En dat is waar het om gaat. Betekent niet dat er niet sprake is van dood eerst, maar er is sprake van eerst dood en daarna opstanding. Je kunt die dingen gewoon dus in de psalmen lezen, in talloze psalmen. En waar het daarbij om gaat, is dat weliswaar de dood en opstanding van Christus beschouwd wordt als een verborgenheid in het Oude Testament. Dat mag dan zo wezen, niettemin als men deze psalmen serieus neemt, en dat zijn het talloze, dan zou men toch tot de conclusie moeten komen dat de zoon van David en dus de Messias, die zoon van God zou zijn, dat die inderdaad eerst zou sterven. Nou ja, dat is nog een understatement. Dat hij zou gedood worden. Dat hij zonder oorzaak zou gehaat worden, veroordeeld worden en dat soort dingen meer. We hebben het allemaal al gelezen inmiddels. En dat hij daarna uit de dood zou opstaan en dan pas bij die gelegenheid tot zoon van God zou worden aangesteld, zijn koninkrijk zou brengen, een nieuw verbond zou doen aanbreken, verlossing zou brengen en hoe dat allemaal maar heten mag. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Natuurlijk, wij leren die dingen uit het Nieuwe Testament. Daar heb ik ze natuurlijk ook uitgeleerd. Maar als we nou ineens het Nieuwe Testament niet meer zouden mogen gebruiken, zouden wij in staat moeten zijn om dezezelfde waarheden zo zonder meer met grote zekerheid terug te vinden in het Oude Testament. Dat is maar waar het om gaat. Bovendien, waar wij leren om de Bijbel te lezen in het algemeen en dus profetieën in het bijzonder, leren wij inderdaad de taalgebruik verstaan en zou het dus helemaal niet moeilijk moeten zijn om in al deze schriftplaatsen gewoon te lezen over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zei Petrus, maar waar had hij dat vandaan? Nou, dat had hij al eerder gezegd. Handelingen 1. Oh ja, Handelingen 2 had hij dat gezegd. Van, leuk hoor, die psalm van David over dood en opstanding. Maar David is gestorven, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Recht onder de opperzaal, maar daar hebben we het een andere keer weer over. Nee, dat is het erfdeel van Ploni Almoni. Heb je die? Het erfdeel op de plaats van Ploni Almoni. Weet je niet, hè? Dat leg ik niet uit nou, hoor. Denk er maar eens een poosje over. Het graf van David onder de opperzaal. En goed, andere keer weer, hè? Maar Peter zegt, dat is onder ons tot op deze dag. Dat is bewezen, David is niet opgestaan. Kijk, het graf van Mozes is niet onder ons tot op deze dag. Ze hebben zijn graf namelijk nooit gevonden. Dus wijzen ze er nou een stuk of vijf aan. Ja, je moet toch aan de kost komen via het toerisme, nietwaar? Maar het graf van Mozes is niet onder ons tot op deze dag, dus het kan wezen dat die opgestaan is. Ik meen het. Maar het graf van David is onder ons tot op deze dag. Maar David sprak ook niet van zichzelf. Het was ook geen overdreven taal van een poëet. Maar integendeel, het was de taal van de profeet, die sprak over Christus. En dat hoeft Nou, als je het één keer gehoord hebt, dan vergeet je dat nooit meer, denk ik. Want je herkent dat ogenblikkelijk in al deze oud-testamentische uitspraken, al deze oud-testamentische profetieën. Er mag geen probleem zijn. Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God, zei Jona. En de Psalm 28 zegt in vers 4, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd, Heere, gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. En dus uit de kuil ben verlost. En dan meteen, psalm zingt de Heere, gij zijn gunstgenoten, en zegt lof ter gedachtenis zijn heiligheid. Enzovoorts. Waarna inderdaad gesproken wordt over de zegeningen van het nieuwe verbond. Want daar komt het op neer. Goed. Weer terug naar Jona, waar we dan terechtkomen in vers 7. Jona 2, vers 7. Als mijn ziel in mij overstelpt was. En overstelpt, dan stulpt het eroverheen, dus is ongeveer het idee. En ziel is in het algemeen het leven. Natuurlijk het praktische leven, maar het is het leven. En als dat leven dus overwonnen wordt, overheerst wordt, betekent het altijd dat het gaat om de dood. En dus als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere, of gewoon gedacht ik de Heer. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. En daarmee in de hemel zelf uiteraard, want dat is de woonplaats van God. En een tempel is per definitie een woonplaats van God. En voor zover u dit van toepassing kunt brengen op de tempel in Jeruzalem, wel, dat kan natuurlijk. Maar de tempel in Jeruzalem was ook niet anders dan eigenlijk een uitbeelding van de hemel. Dat heb ik eens nagevraagd aan iemand die het kon weten, de schrijver van de Hebreeënbrief namelijk. En die zei, tabernakel, tempel, dus de hemel. De ware heiligdom, de ware tempel, het ware huis Gods, de hemel zelf. Nou goed, als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heer en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Dat zijn uitspraken die we letterlijk tegenkomen in Psalm 77... Psalm 77, vers 4, in elk geval. Waar staat in vers 2, mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen bij de benauwdheid zocht ik de Heere. Zal ons heel bekend moeten voorkomen allemaal. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Ik heb altijd al gezegd, troosten in de Bijbel betekent dat er iets nieuws komt in de plaats van het oude. Iets beters in de plaats van het oude wat verdwenen is. Bijvoorbeeld de goede wijn die men tot laatst bewaard heeft. Dat is een hele goede troost. Sindsdien zoeken wij troost in de wijn. Die, zeg ik wat verkeerd? Die het bloed is van het Nieuwe Testament. Als je daar geen troost meer in vindt, weet ik het niet. Goed. Nou. Dus daar staat mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Daar heb je hem. De uitdrukking. Maar hier staat, toen dat gebeurde, dacht ik aan de Heere. Zocht ik de Heere, zegt vers 3. De uitdrukkingen staan hier in een andere volgorde dan in Jona 2, vers 7. Maar het staat hier dus wel. Er staat eerst, ik zocht de Heere in vers 3 en dan vers 4 weer opnieuw. Dacht ik aan God en mijn ziel werd oversteld. En Jona zegt andersom. Toen mijn ziel overstelpt werd, dacht ik aan God, riep hem aan, enzovoort. Met de zonder twijfel aan deze psalm ontleend. Waarna wij trouwens ook, dat is wel aardig, in vers 4 van psalm 77 een verwijzing vinden naar Petra, Sela. Want Petra, Sela, wordt geacht eigenlijk te zijn uitbeelding van de dood. En het is daar waar Israël zal sterven. En dus begraven zal worden in de vele spelonken. Ze worden ook allemaal zonder uitzondering een tomb genoemd. Een tomb met een B aan het eind. Weet u wel, Engels. Zo'n die rare jongens. Tombs, hoewel het waarschijnlijk toch allemaal gewoon woningen waren in plaats van graven. Maar dat doet er nou niet toe. Maar letterlijk zijn het eigenlijk graven, omdat het spelonken zijn enzovoorts. En daarom zegt de Heer van Israël, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. De vraag is welke graven. Nou, als je het een beetje letterlijk neemt, kom je dus bij die duizenden grotten terecht in Petra, Sela, Basra, Paran, Edom, Teman. Heb je dan namen genoeg genoemd? Goed, nog bezitten. Maar dat is wat overgaat. De verlossing uit de dood. Want de uitspraken zijn natuurlijk in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf. In tweede instantie natuurlijk net zo goed op het gelovige overblijfsel van Israël. En natuurlijk dus ook op het gelovige overblijfsel van Israël reeds nu. Dat wil zeggen, dat zijn wij. De gemeente in onze dagen. Precies dezelfde gedachte. Verlossing van het verderf. Verlossing van de dood. En als onze ziel oversteld wordt, denken wij aan God. Onder andere omstandigheden hopelijk ook. Maar onder die omstandigheden speciaal. Dat is maar waar het om gaat. We vinden de term trouwens ook in Psalm 142. Nou ja, compleet zijn we toch nooit. Maar Psalm 142. Bede om hulp in groot gevaar. Jawel. Een psalm van David. Een onderwijzing. Een gebed als hij in de spelonk was, hoe bestaat het? Ad Olam heette dat ding, de spelonk. Huh? Psalm 142. Ad Olam, voor eeuwig. Maar goed. Ik riep met mijn stem tot de Heer, ik smeekte tot de Heer met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Het is de dood, want de spelonk Adullam is inderdaad onder andere een beeld van de dood. Er zit wat meer dan vast natuurlijk, maar het is de dood. En daarna uiteraard verheerlijking. En dan staat er vers 4, als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Een strik, een valstrik. En die strik was inderdaad de dood als zodanige, waarin hij viel. Niettemin werd hij uit de strik verlost. En voor degenen die denken dat de strik dus die wet is, die valstrik die we er straks gelezen hebben, dat kan heel goed, dat is die bediening des doods. En hij werd verlost van de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren allemaal verlossen zal. Het gaat altijd op, verlossing van dood, verlossing van zonde, verlossing van wet. Maar het gaat via dood en opstanding. En dan, ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Ik keek wel aan de goede kant, de kant van het recht denk ik dan altijd, maar er was niemand die voor hem zorgde. Het komt overeen met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Maar daar hebben we alles bij stilgestaan, geloof ik. En dan staat hier, tot u riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht. Dat hebben we ook al vaker gelezen. Mijn deel in het land der levenden, let op mijn geschrei. Want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van mijn navolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis. De dood dus toch. Om uw naam te loven. Het kan ook zijn de ballingschap, gevangenis, en dan is het de slavernij. Denk maar aan de slavernij uit Egypte. Maar het maakt niks uit, het blijft dezelfde gedachte. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Want zodra hij verlost wordt, zou hij de naam des Heren loven en de naam des Heren bekendmaken, hoe dat maar heten mag. Overal lees je dat. Spreekt over het werk van Christus in onze bedeling. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen. Dat zijn wij dus. Wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Want hij zou de eerste zijn onder vele broederen. Hij zou God de lof zingen in een grote gemeente. Was respectievelijk Romeinen 8, Hebreeën 2. Allemaal geciteerd uit het Oude Testament. En hier staat hetzelfde. De rechtvaardigen zullen mij omringen. Wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. En de onrechtvaardigen zouden verworpen worden. Weggedaan worden, of hoe het maar heten mag. We vinden dezelfde gedachte nog een keer trouwens, Psalm 143. O Heer, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid, en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ook de Heer Jezus deed namelijk een beroep niet op de wet zozeer, want daardoor wordt men veroordeeld en wordt men gedood, maar hij deed een beroep op de genade. Niet op recht, op wet, maar op genade Gods. En dat komt daarna pas. Als hij zich beroepen had op recht, had hij zich moeten verdedigen tegenover Pilatus, Herodes, Caiaphas en hoe ze allemaal maar heten mogen. Maar hij heeft het ook nooit gedaan. Integendeel. Want hij beriep zich niet op het recht, hij beriep zich op genade. De barmhartigheid, de goede tierenheid Gods en hoe dat maar heten mag. Trouwens, op grond van de wet, op grond van het recht Gods, werd hij veroordeeld. Hij droeg immers onze zonden. En dus was hij des dood schuldig en hij stierf. Maar op grond van de genade Gods werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid en stond hij uit de dood op. En op diezelfde grond, op grond van ons geloof, krijgen wij deel aan diezelfde opstanding. Zo eenvoudig is dat. Het beginsel althans, hè? Nou. En hier staat dan in vers 2. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, enzovoort. U kent die gedachten, hè? En er staat een. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij trapt mij de grond in, heet zoiets tegenwoordig in het Nederlands. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Inderdaad. Hij zou slapen bij zijn vader, heet zoiets. Dat is iemand netter gezegd, hè. Maar hij legt mij als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Daar gaat hij weer. Daarom wordt mijn geest overstelpt, overwonnen, bezwijkt. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg al uw daden, ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land in Sela. En zodat je maar weer ziet, ja, dat doe ik er niet om hoor. Maar je ziet waar het om gaat. Het gaat om de rots, de beloften Gods. Maar dat is de rots, maar meer letterlijk de rots, namelijk Sela, kun je ook gewoon op de kaart aanwijzen. En zal in de toekomst een rol spelen. Nou goed, ik wil het er eigenlijk bij laten voor vandaag. Als u maar in de gaten hebt, inderdaad, deze hele. Ik doe het met opzet zo uitgebreid. Ik had u natuurlijk een briefje kunnen geven, zo, dus een briefje. Er staat precies op welke psalmen daar aangehaald worden. Voor de statistiek enzovoort. Maar het is ook lang niet volledig. Maar het gaat erom dat wij goed bepaald zouden worden bij dit algemene, overheersende, bijbelse en in bijzonder christologische beginsel. Dat nou eenmaal de mens altijd bedreigd wordt door het verderf, de dood. Dat hoeft niet de letterlijke lichamelijke dood te zijn. Kan het de werking zijn van de zonde in ons? Kan het zijn de werking van de zonde in anderen? Kan het zijn de werking van degene die het geweld des doods had en in zekere zin heeft? In anderen en in ons en tot ons en naar ons toe. Ik bedoel, dat kan zoveel zijn, maar het is altijd hetzelfde beginsel. Gevangenschap, slavernij, dood, zonde, banden, of hoe het maar heten mag. En de enige manier om daaruit te komen, blijkt wel uit al deze citaten, is dat men zijn vertrouwen op God zou stellen. Dat levert niet slechts op opstanding, lichamelijke opstanding straks in de toekomst, maar het levert ook nu, terwijl we leven, levert het verlossing en uitkomst op, want dat is ook inderdaad letterlijk beloofd. En dat is weer zo, omdat wij fundamenteel reeds deel hebben zelfs aan de opstanding van Christus. De Heer laat ons echt nog een poosje in het vlees. Opdat wij inderdaad geloof zouden oefenen, gehoorzaamheid zouden leren, of hoe dat maar heten mag. Opdat ook wij zouden delen straks in die zoonstelling en in de heerlijkheid van Christus straks in de toekomst. En dat is waarom wij hier zijn. Opdat wij gehoorzaamheid zouden leren en zo inderdaad ook in geestelijke zin volwassen zouden worden. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan en dat u ons deze onderwijzingen wil geven. Dat wij inderdaad zouden leren te vertrouwen, niet op de vergankelijke dingen, de ongestadige dingen van deze wereld, maar leren te vertrouwen op u die gesproken hebt. Op u die eeuwig leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht hebt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. We danken u dat we dan ook mogen vertrouwen op uw woord. Dat woord wat ons spreekt over die toekomstige heerlijkheid. Dat woord ook wat ons spreekt over onze heiland zelf, die de dood inging, maar vervolgens de dood heeft overwonnen en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat wij op onze beurt mogen zien op hem die voor ons geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid. Dat wij mogen zien op die op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat we mogen zien op hem die onze voorloper geworden is. Onze overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, zijn kruis heeft gedragen, de schande veracht en gezeten is inmiddels aan uw rechterhand. We danken u dat we ons daaraan mogen uitstrekken. Ons mogen overgeven aan uw kracht en uw krachtige arm, aan de troost die u ons geeft, aan de hulp die u ons geeft, te bekwame tijd. En in het algemeen dat we ons mogen toevertrouwen aan de rijkdom van uw genade. Wees u daarom ook zo ons nabij. In de dagen die wij voor ons hebben, richt u ons oog op u, om Christus wil en uit genade. Amen.